De Zandvoort Podcast presenteert Het Barboek. Dolly Tempierik en Sandra Lissenberg nemen je mee op reis door het horecaverleden van Zandvoort. Samen met het barpersoneel van weleer. Dus pak een kruk, schenk wat in en schuif gezellig aan. Deze week aan de bar bij Dolly en Sandra.
Meneer en mevrouw, aardewerk. Maar ik mag Mike en Hanny zeggen, want na 42 jaar, één zoon, een schoondochter en twee kleinkinderen later zijn ze onlangs getrouwd. In deze podcast gaan we samen met deze newlyweds terug naar de jaren 80, 90 van de vorige eeuw. Toen veel Zandvoortse tieners hun eerste stappen beleefden, of eerste stapavonden moet ik zeggen, beleefden in de chin van Mike en Hanny. Nou ja, Mike en Hanny, welkom en nog van harte gefeliciteerd met jullie huwelijk.
Dankjewel.
Het heeft ook in de krant gestaan en dat mooi dat het na 42 jaar er alsnog van is gekomen. Het had er niet minder mooi om geweest als het niet zo was geweest, maar van harte. En nou ja, we gaan met jullie vandaag terug naar de chin. Mike, hoe begon het?
Nou ja, ik heb bij de eerste eigenaar die de chin in 1959 opgericht heeft, dat was Ad Keur, heb ik gewerkt. Toen is het overgegaan in Hang Bo Chung. En ik heb in 78 ben ik aan gaan werken. Dus bij de deur, in de zaal, als een jong binkie. En ik ben in 82 mijn vrouw tegengekomen, Hanny. En die stond hier op het strand. En we werden gek op elkaar, verliefd op elkaar, je weet hoe dat gaat. En in 83 kregen wij van de Amsterdamse horecaexploitant Hang Bo, kregen wij de Tsing Tsing aangeboden. Nou, dat mocht je toen de tijd kopen, zonder centjes en rustig terugbetalen. Nou, dat zagen we samen wel zitten, ondanks dat we heel jong waren. En nou, daar zijn we tegenaan gegaan.
Hoe oud waren jullie toen?
Ik was 22.
Dat is echt heel jong.
Ja. Ja, maar ik vond het wel een uitdaging. Ik had ervoor in de kousenpaal gewerkt, wat nu Maru is. Ik had op strand vanaf mijn 13e gewerkt. Ook van alles gedaan. En ja, toch wel een klein beetje horecaervaring. En ik vond het gewoon heel erg leuk om in de Tsing op te gaan starten. Namelijk voor de Zandvoortse jeugd, wat ik al zei. Omdat veel ouders toch wel het vertrouwen hadden van, nou, als ze de Mike en Hanny laten gaan in de Tsing. Dan wordt er op ze gelet. Ik werd ook regelmatig nog wel eens bij een supermarkt of straat aangehouden van, ken je mijn dochter? Want die gaat voor het weekend weg, wil jij een extra oogje opletten? Nou, dat deden we met plezier. Ik kon ze natuurlijk niet allemaal in de gaten houden. Maar ja, de Tsing-tijd was natuurlijk geweldig. We hebben dat 18 jaar gedaan met plezier. Echt met plezier. En veel gelachen, veel meegemaakt. Uiteraard natuurlijk ook, je bent sponsor van de jeugdvoetbalclub toen de tijd Zandvoort mee, maar nou is voor Zandvoort. En de jeugd kreeg toen trainingspakken van ons. En ja, dat doe je ook om een stukje binding te hebben. Ja, en we hadden een streng deurbeleid. Geen drugs, geen ruzieporten. Als er ruzie was geweest, volgende dag of een week later gesprekje, nog één kans. En anders moest je maar geweigerd worden. Want dan was je het niet waard. Dan verpeste je avonden. Ik zorgde altijd dat we leuke mensen achter de bar hadden staan. Veelal veel jongens. Mijn zus Lonnie zat bij de wc. Petra zat bij de wc. We hebben ook heel veel dames bij de wc. Aati Water. Aan de deur hebben we diverse jongens gehad. Maar dat moesten altijd wel. Ze moesten wel weten met wie ze omgingen. Ze moesten er ook leuk uitzien. Maar je moest ook nog wel eens je mannetje staan. En eigenlijk was het personeel, eigenlijk niet ik, maar het personeel was de kracht. Om te zorgen dat alles netjes bleef. En leuk bleef. En dat is eigenlijk gewoon veilig stappen eigenlijk. Dat is belangrijk. We hadden toen de tijd wel meer geluk. Als bijvoorbeeld de Lotfi die nou in de Tsing zit. Die hebben nu tegenwoordig een drankbeleid. Een rookbeleid. Het is allemaal veel moeilijker geworden.
Het is heel strenger, hè?
Ja. En eigenlijk in mijn ogen vreselijk hoe dat de keel wordt dichtgeknepen. In onze tijd was het allemaal wat makkelijker. En waardoor we dus ook wat makkelijk kunnen organiseren. Tegenwoordig moet je ook een vergunning aanvragen. In de tijd was Zandvoort enorm in de bloei. En dan hadden we voor de deur een modderbad gevet. Een linserizo in de Tsing. We hadden een breakdance-wedstrijd. Ja, er waren veel activiteiten. Toen de tijd Jazz Behind the Beach. Midzomernacht, Tropicana. Ja, het Zandvoort was toen, ja, het bloeide echt. En wij hebben nog 2 Grand Prix meegemaakt. Dus dat was ook natuurlijk een mooie opstart. Na de jaren 88 weet je zelf wel, Nederland Europees kampioen, het dorp was feest.
Waren de surfwedstrijden nog in die tijd?
Ook wereldkampioen op de surfwedstrijden.
Het was allemaal wat drukker, hè? Wat meer reuring heb ik het idee in het, in
nou,
het dorp.
Wat ik zeg, Zandvoort was ook, we hadden natuurlijk als enigste dorp de zondag verkoop.
Zondag open, ja.
Ja.
En nu heeft iedereen het.
Zandvoort was gewoon toen badplaats nummer 1. En toen gingen Noordwijk en Scheveningen gingen heel erg in de weg timmeren. Ja, dan gaat het wat meer uitvloeien. En ik denk gewoon dat Zandvoort nu met de gemeente en circuitpark, circuit, met de Formule 1 nu terug, de DTM. Ik denk dat we daarmee heel weer goed op weg zijn om Zandvoort op de kaart te zetten. Want laten we eerlijk zijn, het is mooier, niks mooier als je een Grand Prix in ons dorp hebt.
Ja, dat zeker. Dat ik, mijn vriend die liep mij deze zomer een foto. Die van, kijk eens hoe druk het in de Haltestraat is na de Grand Prix. Ik zeg, ah joh, 30 jaar geleden was dat gewoon op een festivalavond wang aan wang in die Haltestraat. Tijden zijn inderdaad veranderd. Hanny, ik ben blij dat er weer eens een vrouw aan tafel zit bij mij. Het was 1983. Je grote liefde zei, kom, we gaan een discotheek overnemen in Zandvoort. Wat dacht je ervan?
Nou, zo is dat natuurlijk niet helemaal gegaan eigenlijk. Ik ging gewoon, ik was gewoon stapelverliefd op mij. En ik had een beetje een beroerde periode in mijn jeugd gehad, omdat mijn moeder heel jong overleed. En ik was best wel een handige dame. Ik kon al heel veel. En dus eigenlijk is Mike, eerlijk is eerlijk, de chin eigenlijk in de beginperiode natuurlijk echt zelf begonnen. En ik heb heel goed voor Mike gezorgd, al meteen vanaf het begin. En zodat hij zijn werk goed kon doen. En ik wilde heel graag een kindje. En toen zei hij, nou Han, je moet heel even geduld hebben nog. Eventjes wachten. Je moet even wachten hoe het loopt. Dus we wachten een jaar. En als dan alles goed loopt in de chin, dan mag je wat mij betreft. En zo be it. Dus ik kreeg op hele jonge leeftijd, kreeg ik al een kindje gelukkig. En dat is mijn zoon.
Ja, en die runt nu Mio.
En die runt Mio, ja. En ik had hem, zeg maar, ook in de beginperiode van dat we bij elkaar waren, had ik hem ook nodig om voor het geluk. En nou ja, we zijn eigenlijk altijd heel, heel gelukkig geweest daar. En later, toen hij wat ouder werd, ja, toen ben ik natuurlijk ook gewoon daar gaan werken en meer overdag. Dus, maar ik denk toch de grootste kracht. Ik ben de kracht erachter geweest, maar Mike heeft het allermeeste werk daar gedaan. Ja. Later, onze latere zaken niet meer.
Hebben jullie het echt samen gedaan?
Toen hebben we het echt samen gedaan.
Ja, achter elke sterke man staat een sterke vrouw, dat bewijst het maar weer. Mike, je deed natuurlijk niet alleen. Je had een team van mensen om je heen in de chin. In de 18 jaar. Wie waren nou echt toppers?
Toppers.
Serge van Lent,
ja,
uiteraard.
Serge van Lent.
Heeft later zelf ook nog de chin gehad.
Ja, die heeft ook 9 jaar bij ons gewerkt.
Ja, die waren nou echt toppers. En Bart Schoolk, een Bas Heino, een Rode René, een Patrick Tramper uit Amsterdam. Ik had eigenlijk wel een hele leuke DJ Frankie Diependalen, Mark Michel. Ik had eigenlijk altijd wel, ik pikte eigenlijk altijd tussen de jeugd, altijd mensen eruit die niet alleen populair waren, maar ook eerlijk en gezellig. Dat is natuurlijk heel belangrijk. En die mengde ik dan in een oudere ploeg en die gingen erin mee. En dan viel er langzaam een oudje af en dan kwam er weer een nieuwe weer in weven. En eigenlijk van de garderobe tot de wc en deur, iedereen moest wat voor elkaar over hebben. Want als er dus wel eens wat gebeurde natuurlijk, dat er wel eens een opstootje was, dan stonden ze er ook allemaal, omdat je ook met elkaar omging. En ook nog wel eens met elkaar een colaatje rond door de week. Of als we ergens heen gingen, dan zeiden we, ik ga volgende week, noem het op, een dagje weg. En dan ging iedereen mee. Want we hebben nog een hinterklim ski weekend georganiseerd. Nou, dan gingen eigenlijk de vaste klanten mee. Maar alle personeel ging ook mee. En als je dan als jongen of meisje, je vriend of vriendin meenam, was er geen probleem. We beginnen met z'n allen op vakantie dan dat weekend. Dus ja, nee, dat is een mengeling geworden. Maar er zijn zoveel. Ik zal nu aan tafel niet iedereen op kunnen noemen. Ik zou er ook een heleboel vergeten. En dat zou ik niet leuk vinden. Want eigenlijk heeft iedereen er mee geholpen dat de Ching een succesformule werd. En, maar Serge Valent is wel een uitschieter geweest. Want die heeft daar al mijn zaak overgenomen. En naderhand heb ik dit weer van Serge overgenomen. En die is altijd wel in de buurt blijven.
Ja, voor de mensen, ja, dit is, helaas zit er geen beeld bij dit. We zitten op dit moment bij Date, het oude XL, het oude Danzee, het oude Gulden Zand. Ja. En nou ja, nu dus Date en nou ja, recent overgenomen door onder andere jullie neefje.
Ja.
Met compagnon.
Nou, misschien is het leuk dat je zo aan tafel komt als we het over Lon hebben.
Ja, dat...
Dat is je moeder.
Ja. Dat zou inderdaad erg leuk zijn, want ja, Lonnie die heeft altijd bij de toiletten voornamelijk gezeten.
Ja.
Ik kan me aan jou meer herinneren bij de jassen en Lonnie bij de toiletten. Dat,
Even beginnen?
Ja, hoi.
Hoi.
Ik zal me zelf even voorstellen. Sandra.
Michel.
Ander moet van welke vaste mensen allemaal in de Ching waren. Nou, dan noemen we natuurlijk iedereen op. En natuurlijk ook Lonnie bij de toiletten zit. Sandra kan zelf ook Lonnie. En dit is dus eigenlijk het productlon,
ja.
Dan in makenvorm. En hij heeft dus, Misha heeft deze tent weer overgenomen.
Mm-hmm.
En Lon heeft natuurlijk heel lang bij de Ching gezeten. En was natuurlijk ook een social factor, omdat ze hield de meiden boven. Dat gaf ze nog wel eens een colaatje weg. Maar ze hielp ze ook wel eens nog een 5 gulden toen de tijd. Als ze verderop moesten stappen, dat geen geld meer. Maar ze vertelde ook wel de wijze lesje van het leven van blijf maar van hem af of begin maar niet met hem. En mannen kwamen ook graag bij haar. En ik praat over mannen van 15 tot 21, geen kerels van 40. En ja, het is natuurlijk wat je zelf weet, Sandra. Je stond bij de Ching lang voor de deur dat je naar binnen mocht. Je was vaak bang dat je niet naar binnen kon. En op het moment dat je langs de portier was, je jas had geholpen. En dan eigenlijk langs de koffieapparaat liep, waar ik dan als stond te kijken van, ben je nu te jong? Hè? Of heb je niet wat gedronken? Als je dan binnen was in de mensenmassa, was je dus veilig. Maar je moest natuurlijk nog ook wat naar de wc. En daar had je dus vaak een prettig gesprek met, toen de tijd Lonnie. En Peter Hesch heeft daar gezeten, ook enorm goed te werk gedaan. Aki Water. Er zijn er wel meer mensen hebben daar gezeten. En de toiletdame was gewoon een belangrijk factor.
Het was zeker een sociale factor. Wat ik me ervan kan herinneren. En ik praat natuurlijk regelmatig en zeker vanwege deze podcast met heel veel mensen. En ook mensen van mijn leeftijd. Dat ze hele warme herinneringen koesteren aan Lonnie. Misha, merk jij dat ook?
Nou, als ik mensen wil praten over mijn moeder, dan is het wel altijd warm, ja. Warm.
Ja,
en dat het wel ook een groot begrip toen de tijd altijd was. Waar mensen, wat Mike ook zegt, konden lachen, huilen, geheimen aan vertelden. Ja, dus ik heb dat wel, ik ervaar dat wel zo. Zodat ze zo over mijn moeder praten. Dat is altijd mooi.
Voor de mensen die haar niet hebben gekend, wat was je moeder voor een vrouw?
Zorgzaam. Liefdevolle vrouw. Hardwerkende vrouw. Ik denk in sommige gevallen een beetje een boefje. Ging het niet linksom, ging het rechtsom. En goede moeder. Ik heb gezien hoe ze nog voor Indië is geweest. Dus haar eerste kleinkind. Dus dat goede oma. Dus op zich een voorbeeld. Een voorbeeld in veel opzichten.
Voor mij was ze altijd no-nonsense. Zo herinner ik haar. No nonsense en vol met goede verhalen. En ik, wijze les die ik van haar heb geleerd. Vrouwen maken meer rotzooi op de toiletten dan de mannen.
Ja,
ja,
dat klopt.
Is dat zo?
Dat is ook zo, ja.
Dat heb ik altijd onthouden.
Ja, klopt. Ja.
Ik zeg je eerlijk, dat zie ik hier ook af en toe in de korte tijd.
Maak je dat ook mee? Oh, dat, ja. Nou ja. Dus dames, we hebben nog wat te leren op het toilet. Gedraag je. Dank je wel voor je toelichting. Ja, ook nog een mooie, wat ik me kan herinneren. Jullie hadden een vaste gast, Johan. En ik kwam stiekem eigenlijk altijd een beetje vroeger in de chin om nog even Johan te zien. Mike, kan je vertellen, of Hanny, wie Johan was en wat hij dan speciaal kwam doen als je vroeg in de chin was?
Johan was eigenlijk een markant persoon in Zandvoort. Een klein veentje met een hele hoge stem. En totaal niet lastig naar mensen toe. En was altijd erg gek op Nederlandstalige muziek. En kwam graag in kroegen binnen als het nog niet druk was. En dan vroeg hij altijd om de microfoon. We gaven hem vaak een drankje weg. En we probeerden hem ook nog wel eens een drankje weg te geven. Dat we dachten, dan wordt hij wat vrijer. En dat weet hij niet, want dat hield hij niet van. Hij wilde gewoon een cola.
Ja, want Johan was wat geestelijk beperkt. Dat mogen we zo stellen,
ja,
toch?
Maar ja, maar wel een heel prettige jongen. Ja. Ook niet een opstandige jongen. Ook niet een driftige jongen, wat dan ook. En je moest ook niet lang met hem gaan praten. Dan wilde hij graag weer met rust gelaten worden. Hij vond het alleen... Hij was voor de Zandvoortse horeca... was het echt iemand die graag in de kroegen kwam. En een liedje daar wilde zingen. Voor of er 10 mensen zaten of 30. Maar een kroeg vol, dat was voor hem niet interessant genoeg. En niemand had last van hem. Het was gewoon een hele prettige aanwezigheid. Als er zaterdagavond knal moet worden. Dat hij, als wij om 7:30 open gingen, dan kwam hij om 8:00 binnen. Of om 8:30. En dan zong hij een liedje. Dan liepen de tranen weer.
Een vrogertje. Oh, this is the moment, deed hij ook.
Ja, deed hij ook, ja. Ja, maar, en als je zei, nou, Johan, proost, hè. Dan zei hij altijd, nee. En dan was hij zo weg. Weet je dat
ook
nog?
Ja, je kon hem geen 2,50 de zak halen. Maar dat was algemeen bekend. Ik vond hem prettig aanwezigheid.
Ja, ik ook. Ik heb van hem genoten. Nog steeds een hart vol als ik aan Johan denk.
Ik denk dat elk dorp en elke kroeg wel... Dat soort types om hem heen heb. En ik vond, misschien was Johan Geeser niet helemaal. Maar ik denk dat we wel daar prettige mensen aan hadden.
Zeker.
Ja, kleurrijke types.
En hij helemaal.
Ja. Welke, zijn er nog hele bijzondere dingen gebeurd in de chin in jullie 18-jarige
bestaan? Veel feesten, veel lol gehad. Heel veel gelachen natuurlijk. Ook, je bent natuurlijk ook heel veel dingen kwijt. Waar je toen om huilde. Ja. Ik vond de muziektijd enorm leuk. Ik vind dat nu allemaal wat minder. Maar toen de tijd had je de goede muziek, mooie show. En,
bemoeide jij je ook met de muziekkeuze? Want ik heb in mijn vorige podcast heb ik mensen gehoord van... Nee, dan zei de baas van nu niet meer, nu wat langzamere nummers. Want mensen die moeten weer gaan drinken.
Maar dat klopt wel, want... Mijn discjockey ging op zijn platen halen toen het daar bij Atlos in Amsterdam. En die liepen dan ook de tijd vooruit met muziek. Dat moest je natuurlijk, je kon niet een plaatje kopen die al 10 weken in de top 1 stond. Je moest hard zorgen dat 10 weken ervoor had. En als het dan gedraaid zou worden op de radio of in de kroeg, dan hadden wij hem bijvoorbeeld al veel eerder. En dat deed eigenlijk elke discotheek in Zandvoort. Maar ik vond wel altijd wel heel belangrijk als er... Dus als het een beetje rommelig werd, dat we dachten, hé, wacht even, er zijn 2 lastige mannetjes binnen. Nou, dan ging je muziek iets veranderen. Maar als we dachten van, nou, het is nu feest genoeg geweest, dan gooi je de tegenovergestelde plaat erin. En dan ging iedereen de bar weer bestellen. Dat was natuurlijk wel gewoon, ik bemoei me niet met muziek. Ik bemoei me niet met de verkoop van muziek. Maar als er platen waren waarvan ik dacht van, jezus, wat is dit iets? Dit wil ik echt niet horen. Dan ging ik daar wel met mijn DJ ook over praten.
Maar we zijn wel wat mensen natuurlijk verloren ook in die tijd. Wat jonge mensen. Dus dat is van Arie en Betsy Vermaat en zo. Dan van Thea en Ab Vlammers. En dan Nicky Stroomberg.
Ja.
Dus er zijn wel wat behoorlijk wat kinderen bij ons ook overleden. En daar werd altijd flink veel aandacht aan besteed. Want we hadden natuurlijk ook een sociale rol. En dan ging de gin gewoon dicht. En dan kregen ze de kans, zeg maar, om bij ons bij elkaar te kruipen en te rouwen. En dat deden we gewoon een paar dagen, zolang het nodig was. Dat ze flink veel bij elkaar, want het is natuurlijk lastig als zo'n jonge jongen overlijdt. Kijk, die ouders die hebben hun eigen vreselijke verdriet. Maar ja, die jongelui, als ze mee omgingen, die moeten ook met elkaar... En daar stonden we ook altijd voor open natuurlijk.
Mooi. Ik kan me inderdaad nog goed herinneren die tragische gebeurtenissen die je opnoemt.
Ja.
Maar dat is inderdaad het als je inderdaad het sociale punt bent van Zandvoort voor de jongeren, dan krijg je dit helaas er ook bij.
Maar ik heb toch het idee, ik weet niet of er nu nog, ik hoor nu eigenlijk niet zoveel
van die dingen. Nou, maar zit er nu in de jeugd.
Misschien is dat het, maar...
Nou ja,
zit er nu in de jeugd, want ik kan me wel herinneren toen met die jongen van Vermaat. Toen was er een kloosheid, een verdriet onder een ploeg mensen. Die hoorde dus echt bij hem. En in de tijd van Mark Lammers, wat een treurige situatie, was een vaste klant van een leuk joch.
Ja.
En toen had je dus eigenlijk heel Zandvoort Meeuwen die met het elftal waarmee hij voetbalde. Hij was zelf een leuke sociale jongen. En daar ging er dus. Eigenlijk, dat ging een beetje in de club mee, hè, van, dat hoorde dat. En de laatste, die we toen verloren hebben, dat was Nick Stroomberg. Zeer treurig ook.
Die werkt ook bij jullie, hè?
Ja,
ja. En toen
die is bij ons
wij,
thuis overleden.
En toen hadden wij mensen zoals Joyce Boon, Robin Schaapmeerde, Jeroen van Dam, Oese Koster, Maroep Koster. Dan hadden we allemaal jongelui. Die ervoor zorgde dat de samenhorigheid, het rouwen, het prettig met elkaar omgaan, ook echt tot stand kwam. En ook veel gesprekken. Er kwam een Donnie Visser binnen, heel erg huilig. En dan zei jongen moet dan opgevangen worden, werd gesprek. Maar we schonken toen geen drank, want je kan de buurt gaan open. Dus je mag kolen, 7-up, je mag rouwen, je mag mee eten. Maar we gaan hier niet dus echt aan de drank.
Nee, jullie werden eigenlijk een soort van ontmoetingscentrum om de rouw te verwerken.
Ja, maar ook dat, hè, en dat doe ik me even tussen aanhalen, doe je dat op dat moment gewoon omdat je denkt van, ik ben sociaal een goede kerel. Maar je proefde wel dat de jeugd dit wilde. En de jeugd, laten we eerlijk zijn, die gingen niet bij papa en mama, die gingen met elkaar gesprekken voeren. En ja, ik heb daar toch wel, ik heb nu dat ik erover terugdenk en op afstand bekeek, heb ik het wel als heel prettig ervaren hoe hun elkaar allemaal opvingen. En ik vond eigenlijk het stappen in de Ching was ook samenhoren goed.
Ja, en kijk later toen we een paar jaar verder waren, dan zeiden ze, oh, komen er nog steeds allemaal van die jonge kinderen. Maar dat was gewoon de Ching. En zo is het 18 jaar gebleven. Alleen omdat nu tot 18 niks is, hebben ze ook die verbondenheid niet zo meer met elkaar. Social media, er werken nog veel meer dingen aan mee natuurlijk. Hè. Ik bedoel, het is een heel andere tijd.
Ja.
Maar ik moet wel zeggen, als ze tot 18 nergens naar binnen mogen, krijgen ze ook niet meer de kans om met elkaar te gaan vermengen. Dan blijf je in dat ene groepje. Met dat groepje zit je thuis. En ik vind het wel een kwalijke zaak dat zeg maar afgepakt is. Want er gebeurde eigenlijk niks bijzonders.
Ze hebben
later natuurlijk nog wel die frisfeesten en zo georganiseerd. Maar goed, dat is ook niet in Zandvoort.
Het is jammer inderdaad dat het...
En die frisfeesten zijn niet in Zandvoort.
Nee.
Dus als die jongelui ergens naartoe moeten, je wil ze ook niet over de Zandvoortse Laan op een fiets naar Haarlem hebben, toch?
Nee. Dat klopt. De tijden veranderen inderdaad.
We hebben wel golven gehad. Zomers hadden we natuurlijk veel mensen uit Amsterdam en Haarlem. En er zijn ook periodes in de zin geweest dat andere kroegen opengingen en andere discotheken opengingen. Maar dan moest je even opletten, dan moest je even concurreren. Maar bleef altijd in de zin altijd wel een warm gebeurten van iedereen kent elkaar. En ik vond ook vaak leuk dat de jongelui tegen mij gingen, bepaalde groepjes van, nou, volgend weekend zijn we er niet, want dan gaan we lekker naar Noordwijk of naar Amsterdam. En dan zei ik altijd veel plezier.
Tot 11 uur.
En het weekend erop zat je gewoon weer binnen, maar dan vond het toch wel weer leuk. En dat vond ik wel prettig.
En de campings natuurlijk hadden we natuurlijk ook allemaal zomers. Want het waren toch niet alleen maar Zandvoortse jonge mensen. De campings, de omliggende campings, gewoon op het strand. Zandervoerde, de Lakons, het Helmgat, dat kwam, de Zeereep, dat kwam ook allemaal.
Ja, ik heb nou het gevoel dat de Duitse gasten niet zo heel veel in de Ching kwamen. Ligt dat aan mij of was dat zo?
Nee, daar heb je gelijk in. Wij hadden dus eigenlijk een best een grote ploeg van voornamelijk, laat maar zeggen, 75% Zandvoorters. En dan Amsterdammers en Haarlemers en mensen uit Aardehout, Heemstede. Dat maakt ook niet uit hoor. Maar het is ook niet dat, dat je op plaats werd geweigerd of wat dan ook. Maar we hadden eigenlijk de Duitsers echt niet nodig. Want ja, we draaiden toch wel goed. En als er een Duitser in de deur was, ja, dan weet je wat je wel welkom. Maar die hadden dan ook vaak het idee van, ja, iedereen komt maar daar. En wat moet ik eens zoeken?
Ja. Ik wil het nog even gaan hebben over het kaartsysteem. Kunnen jullie dat uitleggen? Want dat is ik heb het daarna nooit meer meegemaakt. Wat is het kaartsysteem?
Nou, het kaartsysteem is eigenlijk een beetje door, door links en rechts in discotheek om je heen kijken. Van hoe gaat het daar te werk? En toen heb ik eigenlijk een kaartsysteem ontdekt. Dan kreeg je een kaart binnen. Als je kaart kwijt was, dan moest je 100 gulden betalen. En naderhand werd er 150 of 200, omdat er ook was mensen daar misbruik van maken. Als ik bijvoorbeeld als partier zei, hadden er 2 gehad. Dan werd er op 1 kaart 2 streepjes gezet en de andere kaart werd volgedronken en die werd weggegooid. Dus nu ook wel humor.
Ja, want je was ook spekkoper als je er eentje op de grond vond, ja, die niet van jou was.
Ja. Maar dat was eigenlijk ook, daar stonden de drankjes op en we hoefden daar niet af te rekenen. Dus het was veel makkelijk, werkte veel makkelijk. Je kwam erbij, je zei Bacardi Cola, hup, ik streep bij de cola, de Bacardi. En je moet gewoon goed op je kaart passen. En daar gingen we op een gegeven moment 1 persoon op zetten, 2 personen. Op een gegeven moment gingen we de stempels op zetten. Op een gegeven moment gingen we je nummeren. Toen kregen we andere kleuren. Je moest elke keer wel wat verzinnen. Dat je eigenlijk die kaart die je 3 weken had geleden had gevonden, dat je daar niks meer aan had. Want we maakten elke keer andere systeempjes. En eigenlijk ging dat hartstikke goed. Ik wil niet zeggen dat je harder door drinken. Maar je was wel makkelijk, want je dacht gewoon van, ik geef je een rondje. Er werden 7 streepjes op je dingetje.
Je voelde hem niet zo hard meteen.
Nee. Omdat je 10 gulden toen de tijd uit je zak trok. En ik vond het een makkelijk systeem. En op het einde van de avond afrekenen. En dan kreeg je ook vaak een personeel kreeg een fotootje. Fotootje was ook voor het personeel. En dan leef je bij de portier weer in. Ja, en als je bij de deur kwam en je werd je kaart kwijt. Ja, dan moest je betalen. Vaak werd ook nog de situatie aangekeken. Als je ene neus kon je zien, die nam de boel in de maling. En de andere kon je zien, dat was een ukkepuk dametje. Die had dat echt niet gedaan. En er waren ook echt wel mensen die kaarten verloren. Er waren ook wel eens mensen, je hebt het net over een Duitser, legde de kaart op de bar, want die dacht, nou, dat maakt niet uit. Dan kan ik af en toe strepen zitten. En de slimme, ik dacht, hé, daar ligt de kaart op de bar, dan stop ik in mijn zak. Het was allemaal een spelletje. Ik vond het leuk en over het algemeen ging het wel goed.
Hebben jullie dat al die tijd volgehouden, die kaarten?
Ja. Ja.
Tot het einde aan toe?
Alleen overdag, op het terras of zo, ja.
Nee, dan niet. Dan betaalde je gewoon voor je drankje.
Maar echt voor de avonduren stappen werd dat gebruikt.
Ja, wel handig inderdaad. Ja. Dat,
het is de voorloper van het pinnen, hè?
Nee, of van het cashless. Dat, gewoon helemaal niks. De samenwerking. Jullie zaten natuurlijk op een ontzettend centraal punt in het dorp, in de Haltestraat. Tegenover Nuf. Schuin tegenover de Klekspaan. Hoe ging die samenwerking tussen die andere uitbaters?
Nou, ik vond het in principe goed. Want een Liverlock was toen een toenmalige een man met horeca. Heel veel horeca-ervaring, heel veel horeca-know-how. Ook een prettige man. En die had de Klekspaan en had die Boeddha. Nou, daarom werd het Tipas en dan werd het Kenzo. Maar daar vond ik eigenlijk dat het type dat je ken zou weten, waren de kroegen niet minder of niet slechter. Maar daar kwamen, ik noemde het maar passanten, horeca-passanten. Die kochten een kroeg in Zandvoort, die dachten, hé, we gaan het verdienen. En die waren weg. Maar in de beginjaren hadden we in Nuf hadden we gebroeders filmen. Andries en Jan, dat waren echte Zandvoort, die waren op strand begonnen. En die toverden de kousenpalen om wat van hun vader was. Tot een prachtige Nuf. Daar kon de Ching, althans ik, heel erg goed mee samenwerken. We hebben aan de overkant na de Klekspaan hebben Ronald Rietberg gehad. Vond ik erg prettig om samen te werken.
In
met je vrouw. Altijd goed gewerkt, goed eten verkocht. Altijd positief ervoor gestaan. Nou, daar had je natuurlijk wel een patatzaak hier, je had een bakkerzaak en je had van alles wat. En dan had je nog de familie Demmers in de Albatros. Die dachten ook mee, als hun wat voor een mooi festival hadden gehad. Dan liep ik naar de familie Demmers en dan zeg ik, was het allemaal naar wens? En dan gaven ze een enveloppie, waar we niet om vroegen. En dan zeiden ze gewoon van, jongens, daar heb ik zo lekker druk gehad. Hier heb je een paar honderd. En naderhand kwamen er allemaal andere mensen in. En dat veranderde gewoon het horecabeeld in Zandvoort. Er werd meer voor jezelf geknopt. Ik vind als horecaman, vind ik het strand wel nu nog een goede verbintenis met elkaar hebben. Goed met elkaar praten. Overleggen, hè, wat zijn de problemen, wat zijn de leuke dingen. Waar moeten we op letten aankomende zomer. Horeca is dat een beetje weggezakt. Terwijl het horeca, ik denk het dorp is heel erg belangrijk. Want Zandvoort bestaat eigenlijk, je hebt een, laten we zeggen, centerparks, circuit, strand en dorp. En ik vind het belangrijk dat we allemaal met elkaar samenwerken. Dat lukt niet altijd. Dat is niet altijd even makkelijk. Omdat je veel wisselende personen hebt op het centerpark. Circuit nu niet. Circuit heb dit verleden jaar toch Zandvoort op de kaart gezet. En ik denk dat, het, dat we daar heel dankbaar mogen wezen. Maar we hebben eigenlijk in de horeca, wat ik dus weet, dat wij in 83 begonnen hadden, de Club 25 in de Kerkstraat. We hadden de Zeppelingbar, we hadden Bar Moustache, Poukwa hadden we, een heerlijke broodjeszaak, Halkamo. Er waren enorme goede zaken in Zandvoort en iedereen kon elkaar ook. En iedereen ook met een vergadering of wat voor elkaar over. En dat is eigenlijk met die jaren, met iedereen ja, toch wat meer voor zichzelf is gaan knokken. En er worden ook natuurlijk steeds meer regeltjes opgelegd. We hebben dus nou weer een gelukkige burgemeester waar je mee in gesprek kan. Dat je ook wel weer dingen voor elkaar kan krijgen. Maar het, de horeca zelf is ook in moeilijke vaarwater gekomen. Waardoor iedereen iets voor zichzelf is gaan knokken.
Ik kom te denken omdat men nu in dezelfde vijver meer zit te vissen. Want vroeger had iedereen ongeveer zijn eigen publiek. Als je in de Chin kwam, ik ben later dan naar Scandals gegaan en zo hopte je. Heeft het daarmee te maken, denk je? Of,
ik denk dat het uitgaan helemaal veranderd is. Dus op een heel andere manier wordt er nu uitgegaan als vroeger. Vroeger ging je gewoon in de plaatselijke horeca uit. Ik heb vroeger nog ooit in Purmerend gewoond. En dan ging je ook naar de Rijp en naar de Beemster. Maar dat gebeurt niet meer. Het is nu alleen maar festivals, grote happenings, grote feesten worden er gegeven. In de arena, in de Psychodoom.
Dat is uitgaan tegenwoordig.
Ik denk dat zomers, nou ik weet niet, zijn er wel 10 festivals in de week. Dat is het uitgaan van nu. Dus met 10.000 mensen tegelijk. En dat die kleinschaligheid die je vroeger had, dat is verdwenen. Dat is er bijna niet meer. Zijn wel, dat gebeurt nog wel. Want ja, bij mijn zoon zitten ze ook nog heerlijk binnen en op het terras. Dus ze zoeken het dan wel.
Dansen gebeurt niet meer, hè?
Nee, dat is er niet meer.
Dat is helemaal, als ik zo hardop zit te denken, dan
ze dansen bij Woodstock. Ja. In Bloemendaal, daar wordt van de zomer weer iedere week.
En 's winters wordt er niet gedanst?
Nee. Ja, wel die hele grote nachtclubs. Echt die grote, en die grote feesten. Dat wordt nog wel gedaan.
Ik denk gewoon in de tijd dat er heel veel aanbod van mensen was. Dan hoef je ook niet allemaal in diezelfde vijver te vissen wat jij net zei. We hadden toen ook krachtige horecaexploitanten. Er waren natuurlijk zat mensen die in de horeca zaten, Bob Neus, Liverlok, noem het op, Hans Oase, maar echt zoveel. Hè? En mensen van de Bastille. Er werd gewoon toen de tijd echt wel werk van gemaakt. Hè? Een horeca loopt door het dorp met een dienblad, een paardenkoers in de Zeestraat. Ja, dan ging iedereen met de pet rond en iedereen had er wat voor over dat er wat gebeurde. En we waren gewoon een enorme aanbod van mensen. En dat is met de tijd gewoon weggevloeid. Ja, en net wat mevrouw zegt, nu hebben ze die grote feesten ergens in de Hoofddorp. Nou, dan gaan 10.000 mensen heen. Ja, dan wordt het ook moeilijk dan, als we dan 100 mensen in het dorp hebben. Dan hebben we 10 kroegen. Nou, dan gaan we delen.
Ja, dus ja, tijden veranderen eigenlijk is de conclusie.
Ja.
Ja, er is een tijd van komen en een tijd van gaan. Wanneer hebben jullie de chin overgedaan? En waarom?
Nou ja, in 2000 zijn wij gestopt met de chin. En die hebben we toen de tijd, wat ik al zei, van overgedaan aan Chase Verlind. En die was bedrijfleider, die regelde eigenlijk alles. Dat was prettig. En die zei van, nou, als je verkoopt, wil je naar mijn denken. Nou, wij vonden zelf eigenlijk dat we de jeugd een beetje ontgroeiden. Als ik wij een weekendje weg waren geweest, Chase had het geregeld. En ze stonden boven te water springen en te horsen. Dan dacht ik, godje, dan doe je mijn barretje. Maar dat was dan bekend. Dat deden ze in Amsterdam met bepaalde nummers. Ja, en
dat klopt.
En toen dacht ik eigenlijk van, ja, we gaan de muziek en de hele verandering van stappen een beetje, daar gaan we van afstaan. En toen zijn we eigenlijk in 2000 hebben we het overgedaan aan Chase Verlind. En toen zijn wij met het Wapen van Zandvoort begonnen. Dat hebben we 6 jaar met plezier gedaan, een mooie kroeg. Heel veel respect voor Brigitte, want het is een moeilijke locatie. Maar eigenlijk een hele prachtige kroeg. Ik heb het altijd gedacht van, Jezus, wat mooi. Alleen ja, daar moest aan getrokken worden. En daarvoor dat ik ook eigenlijk Brigitte dit jaar ondernemer van het jaar geworden is. Met een man natuurlijk. En het team om haar heen. Mijn complimenten, want het is geweldig. Die hebben het ook echt verdiend. Alleen ja, wij hebben dat 6 jaar toen gedaan. En wij dachten eigenlijk van ja, de bruine kroeg na een hele wilde discotheek is niet helemaal wat we wilden. Want het was dus druppelgewijs. Leuke biljartclubs, leuke bolavonden met de gemeente. Vaak feesten, bruiloften. Nee, het heeft me niet pijn gedaan. Maar we vonden wel dat we dachten van als we het weg kunnen doen, doen we het weg. En toen zijn we eigenlijk gestopt, verkocht. Goed verkocht. Ik ben toen een paar jaar bij de KLM gaan werken. Mijn vrouw is bij de Kaarthoek gaan werken. Ook met plezier. En eigenlijk kwam mijn oude bedrijfsleider Serge. Die was inmiddels dit begonnen. Dat was Gulden Zand. En daar maakte hij dan C van. Een leuke formule. Een drukke formule. En hij wilde daar op een gegeven moment stoppen. Mijn zoon werkt hier, Max. Die nu een eigenaar van Café Mio is. Een voormalige kopertje. En Serge Verlind kwam me toe en zegt, Mike, ik wil ermee gaan stoppen. Dat hadden we eigenlijk al begrepen van Max die achter de was stond. Met meerdere mensen. En toen heb ik gezegd, nou, geef me een seintje en dan gaan we erover praten. Nou, praten werd aankopen. En dit hebben we eigenlijk 13 jaar gedaan. Alleen in een heel andere vorm wat dan C in Gulden Zand was.
Ja, want waar maakten jullie het verschil daarin? Jullie hebben het XL gedoopt.
Ja, wij hebben eigenlijk, wij wilden met XL beginnen. We wilden dat eigenlijk gooien op de dagtoerisme, terrastoerisme, dagzaak. En eigenlijk vonden we het hotel het allerbelangrijkste. En daar zijn we ons pijlen op gaan richten, omdat we een rustige horeca wilden. En die rustige horeca kregen we ook. Dat begonnen we ook toen de tijd met een groep meiden. Dames die vanaf het strand waren, kwamen, waren harde werkers, goede werkers. En toen zijn we hier alles op gaan zetten.
Want hoeveel kamers heeft het hotel? 9 kamers?
Ja, volle bezetting is 24 personen.
Top.
Want het zijn ook grote kamers zitten er, familiekamers.
Ja. En is het geworden wat jullie ervan verwacht hadden?
Ja, zeker. Ja. Zeker. We hebben een hele goede tijd hier gehad. Ja. Want het is wel wat rustiger horeca. Alleen het is wel heel hard werken hier. Het is een grote tent. En eigenlijk, ja, deze zaak verkoopt zichzelf. He, het is een mooi pand. En wij hebben het er heel erg goed geboerd.
Ja. En hij is in de familie gebleven.
Hij is ook in de familie gebleven, ja. Ja, ja.
Maar jullie zoon zag dit niet
nee,
zitten?
Nee, te groot. Mijn zoon wil geen compagnon. En wij waren natuurlijk, voorheen waren wij alle drie hier. Dus mijn man, mijn zoon en ik. Toen trok mijn zoon eruit, toen bleven we met z'n tweeën over. Nou, dat was prima te doen, want het waren geen kleine kinderen. Dus je kunt ook gewoon 7 dagen in de week eraan trekken. En mijn zoon die wilde wat anders, die wilde geen compagnonschap. Dus ja, dan is dit eigenlijk best wel een heel groot ding.
Ja.
En hij heeft twee hele jonge kinderen, dus dat ging echt niet. En voor hem vonden we natuurlijk een ander café, wat heel, een heel leuk café is in Zandvoort. En ja, hier zit dan onze neef in, met een compagnon.
Met compagnon.
Ja.
Ja. En ze hebben het date genoemd.
Ja.
D-apostrof eet, als in het Engels
ja.
acht.
Ja.
En dat, maar die officiële bekendmaking moet nog gaan plaatsvinden, heb ik begrepen.
Ja, ja, ja.
Hoe vullen jullie je dagen sinds een half jaar?
Nou, ik ben nog wel wat werkzaam hier. Ik meer als het nodig is, dus 1 of 2 dagen in de week. En ik zit ook bij mijn zoon, uiteraard op de zaterdag. Omdat dan, hij heeft heel veel jongens in dienst. En ja, die moet voetballen. Dus op zaterdagmorgen, meestal tot een uurtje of 1, 2, 3, dan werk ik bij hem. En ik ben overblijfoma geworden, 1 dagje in de week bij de Oranje Nassau. En dat is ook hartstikke leuk. Dat doe ik bij mijn kleindochter. En voor de rest, nou toch wel gewoon ja, een beetje genieten ook. Eigenlijk een beetje wandelen, een hapje eten. Af en toe eens eventjes ergens naartoe. Een leuke stad bezoeken. Ook in Nederland gewoon. Daar hebben we ook niet zoveel tijd voor gehad. Dus we hebben nog wel wat
op wat onze... in te halen.
Ja, zeker weten. Ja.
En jij, Mike, hoe zien jouw dagen eruit?
Nou, ik doe de administratie van beide cafés, van Date en van Mio. Daarbij zijn we allebei nog eigenaar eigenlijk van de team van het pand. En daar hebben we natuurlijk 2 appartementen boven. En eigenlijk heb ik administratie, kastboek, heb ik mijn handen wel voorlaan. En ik help of begeleid als er wat vragen of is een gesprek een keer met de vertegenwoordiger, kom er even bij zitten. Vind ik zelf heel erg leuk. En ik besteed mijn vrije tijd aan veel wandelen. Ik doe met een oude ploeg mannen. Dus allemaal in de leeftijd van 56 tot 63 wandelen. En de ene is een oude verzekeringsagent geweest en de ander is een vriend. En de ander heeft vroeger bij me gewerkt aan de deur. Eigenlijk vindt iedereen wat. En dan wandelen en dan kletsen we ook vaak over leuke dingen van vroeger en ook over dingen van deze tijd. Nou, tot nu toe verveel ik me niet. Als ik in de toekomst dat wil gaan betekenen, dan denk ik wel. Ik ben wel gevraagd voor diverse verenigingen, of een voorzitter wil worden. Maar dat ligt nog niet in mijn lijn wat ik van plan ben.
Nee, hopelijk heb je daar nog...
Geen café meer openen.
Nee, echt niet?
Nee, nee, nee.
Maar helemaal loslaten kunnen jullie het allebei dus nog niet.
Nee, maar kijk, ik denk ook wel, als je natuurlijk zo 40, 42 jaar horeca hebt gedaan, is dat ook van de een op de andere dag niks. Dat is niet zo handig. Dus we houden nog wel gewoon contact gewoon een beetje met de horeca. Maar we genieten nu ook wel gewoon van onze vrije tijd samen, die we natuurlijk in al die jaren natuurlijk niet zoveel hebben gehad.
Nee, want dat zal ook wel even wennen zijn. Zo, want jullie waren natuurlijk wel veel samen, maar in werksfeer.
Ja.
En nu is het thuis.
Ja, nou, ik moet eerlijk zeggen, het gaat prima. Hè?
Ja.
Ja, we vinden het eigenlijk wel heel gezellig.
Nou, dat doet mij...
Dat had ik het niet gevraagd.
Dat doet mij heel goed om te horen. Ik ben ook blij dat jullie de tijd hebben willen nemen om jullie verhalen te vertellen en te delen. Met mij en de luisteraars. En ja,
tot... Ik stel me altijd wel beschikbaar als je zegt, nou, wil dat nog een keertje? Of ik nodig iemand uit, kom jij er ook bij zitten? Vind ik dat helemaal geen probleem. Maar dan hoor ik al jaren. Ik kan zeggen dat het... Het zijn wel zware jaren. Sociale jaren. Maar er wordt wel heel veel gelachen. En je ontmoet ook veel mensen. En daar dat mijn vrouw ook zei, zo jammer dat de jeugd... Het wordt steeds moeilijker gemaakt om in de team te komen. En laten zijn, de team is de opstap van het stappen van de jongelui. En ook onder een lotfie kun je er veilig stappen en kun je er prettig stappen. En dan, als hij zich dan moet houden van en dan de bandjes en dan leeftijd en dan dit, wordt het de jeugd een beetje afgenomen, vind ik. En wij hebben dan dat geluk nog wel gehad dat we een slinger aan de jeugd konden geven. Niet alleen wij, maar ook het team. Dat iedereen prettige jaren gehad hebben dat ze in de gym kwamen.
Nou ja, dankzij jullie kan ik dat alleen maar beamen. Ik heb inderdaad die prettige tijd en die veilige tijd meegemaakt. Dus daarvoor wil ik jullie, ook namens mijn ouders trouwens, heel hartelijk voor bedanken. Maar het is inderdaad waar wat je zegt.
De gym was de opstap. En ik heb natuurlijk ook dat wij in 2000 stopten. En er werd ook wat gezegd, nou ben je blij dat je van die jeugddisco af was. Nou, ik was helemaal niet blij van de jeugd. Het was de tijd dat wij, dat de verjonging kwam. En dat was dus met een serge, dat kwam de verjonging in. Want wij werden natuurlijk wat ouder, je werd wat kritischer. Maar je maakte je ook nog wel eens zorgen over dingen. En ik vond het een heel ding in Zandvoort een heel belangrijk factor om te stappen. Want de mensen die 14, 15, 16 waren in dit ding kwamen, die stapten, als ze 18, 19 waren, gingen ze naar de TIPA, Kenzo of de Boederclubs, toen de tijd Scandals. Dus op een gegeven moment was dat het begin bij de ching. En ze gingen op een gegeven moment verder, misschien ook naar andere dorpen of naar andere steden. En de beginperiode, ja, was ook altijd bij jongens. En ik heb het wel beter ervaren.
Ja, ik ook. En wat je ook leerde in de chin, om respect te hebben. Je ging niet helemaal uit je dak, want je had je gewoon te gedragen. En iedereen wist dat. En nam dat dus ook weer mee naar de volgende kroeg, waar ze weer een x-aantal jaar kwamen.
Ja, klopt.
Dus dat, ja. Dat is inderdaad een... ik koester de hele warme herinneringen aan de plek, aan de mensen die er kwamen om te stappen, de mensen die er werkten. Dus,
maar vergeet ik niet zomaar de jeugd, want ik heb hier ook met jeugd gewerkt in XL, wat nu date is. En natuurlijk ook bij mijn zoon, bij Café Mio, dat er natuurlijk ook heel veel jeugd, als ze uitgewerkt zijn, ook naar het zien gaan. Die hebben op hun manier nu plezier.
Nou, dat, laten we dat tot besluit hopen dat dat inderdaad zo is. En dat wij gewoon wat ouder zijn geworden.
Ja,
en misschien was het vroeger niet allemaal beter, maar het was wel rete gezellig om ze Zandvoort te zeggen. Hanny, Mike, dank jullie wel. En wij gaan op naar de volgende podcast. Ik wil nog steeds Dolly Tempierik beterschap wensen. Het gaat met Dolly niet zo als gewenst met haar herstel. Dus het ziet er naar uit dat ik het de komende tijd nog in mijn eentje zal gaan doen. Maar we houden alle luisteraars uiteraard op de hoogte. Dus Dolly, vanaf deze plek van mij de hartelijke groeten. En ik hoop je heel gauw weer te spreken. Luisteraars, bedankt voor het luisteren. En ik hoop dat u, net zoals ik, hebt genoten van de verhalen van Mike en Hanny. En dat u ook weer luistert naar een volgende podcast. Hartelijk dank. Tot horens.
Je luisterde naar Het Barboek, een productie van de Zandvoort Podcast. Meer informatie over dit programma en toekomstige uitzendingen vind je op www.dezandvoortpodcast.nl en op Facebook onder Barboek Zandvoort.